Yes, allemaal een hele goede morgen. Ik geloof dat Gods geest krachtig aanwezig is in onze gemeente deze morgen. Geloven jullie dat ook? Dat het Gods geest is die waardoor we in aanbidding mogen komen voor Gods troon. Waarbij we misschien vandaag onszelf wel een spiegel mogen voorhouden van, hey, hoe staat het met mijn relatie met God? Ja, zo mogen we hier bij elkaar zijn vanmorgen en mogen we eigenlijk uitkijken naar wat God doet. En mogen we gemeente zijn. Ja, de gemeente staat er al op. En de gemeente, ik ben echt heel blij dat ik daarover mag spreken vanmorgen. Dat is een van mijn grote passies, de gemeente. En nou, ik zal straks vertellen wat God er allemaal over zegt in zijn woord. In ieder geval een stukje daarvan. Maar ik wil beginnen met een anekdote. Want vannacht werd ik midden in de nacht wakker. En had ik een droom gehad. En die droom die was als volgt. Ik zag allemaal mensen. Het was een band. Ze waren aan het spelen. Er zat iemand achter de piano. Iemand een beetje te pingelen op een gitaar. En ze waren eigenlijk aan het voorbereiden op een optreden. Alleen de drummer die was er nog niet. En ik ken ze allemaal wel, maar ik had ze nog nooit gezien. Je weet wel hoe dat gaat in een droom. Dan loopt alles soms door elkaar heen. Degene die piano speelde, die moest drummen, die was er nog niet. Hij was ook nieuw in de band, dus het was allemaal nieuw voor hem. En... nou, ze belden hem op van, hey, waar blijf je nou? Weet je niet waar het is? En de pianist, die zat een beetje achter de piano toen hij hem belde en hij was aan het zingen. En dat was vals. Zo. Echt verschrikkelijk. Maar ja, hij was het eigenlijk zo aan het zingen van, nou, hij de weg aan het uitleggen hoe dat hij moest komen. En die drummer die dacht, ja, dit kan toch niet waar zijn? Ik ga bij een nieuwe band... dat is dan degene die gaat zingen en we moeten optreden. En dat is vals. Dat was mijn droom. Ja. En ik was bezig met de gemeente. En je hebt ook wel eens van die situaties in de gemeente. Dat je denkt van, dat is vals. Wie gaat dat vertellen? Wie gaat dat nou vertellen? Dit kan echt niet. Hè, we hebben... het hoeft echt allemaal niet professioneel, maar het moet ook niet gaan afleiden. Hè? Dat is de andere kant. Of dat je als kring bij elkaar komt en iemand die is altijd aan het woord. Het maakt niet uit welk onderwerp het over gaat. Ik kan de hele avond vullen. Maar wie gaat dat nou vertellen? Dat is altijd erg ingewikkeld. Maar dat is wel gemeente zijn. Daar willen we het vanmorgen een beetje over hebben met elkaar. Maar voordat ik het ga hebben over de gemeente. Mag die juist naar de volgende. Mag ik jullie aankondigen dat we 23 april een doopdienst hebben. En dat we in voorbereiding daarop op 21 maart en 4 april dooponderwijs hebben. En de doopdienst is op 23 april. Ja, het is veranderd in de goede datum, daar staat het goed. 29 maart inderdaad. Dus 21 maart en 29 maart. Ja, want dopen, bekering en doop, dat zit aan elkaar verbonden. En misschien heb je de laatste tijd je leven wel aan Jezus gegeven, maar ben je nog niet gedoopt. Dat zou kunnen, hè? Of misschien ben je al heel lang geleden tot bekering gekomen, maar heb je nog niet gedoopt. En ik geloof dat die twee dingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ik geloof dat je niet geestelijk volwassen kunt zijn als je niet doet wat Jezus van je vraagt. En als hij vraagt dat je hem gaat volgen, dan is dat ook, als je je bekeert, dan laat je eigen dopen. Dat hoort bij elkaar. En we kunnen er best een heel gesprek met elkaar over hebben, van alle ins en outs en misschien... daar obstakels in je leven dat je denkt van ja, maar kan dat wel en moet dat wel? Of ben als kind misschien gedoopt? Hoe rijm ik dat met elkaar? Nou, Daar hebben we ook dooponderwijs voor om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Maar de bottom line is, als je echt geestelijk volwassen wil worden, moet je gehoorzaam zijn aan wat Jezus doet. Hij zegt dat ook, hè, in zijn woord. Ja, je kan mij volgen, maar dat kun je alleen maar doen door te doen wat ik zeg, wat ik van je vraag. Dat is het volgen van Jezus, discipel zijn. Ik zat te denken, van, ja, hoe kun je dat nou nog jezelf voorstellen? Want ik dacht, eigenlijk is het net als dat je besluit van, hey, ik ga in het leger. Nou, je begint aan je opleiding. Wat krijg je dan als eerste aan? Kleding, legerkleding. Een legeruniform outfit. Dan zou het best gek zijn als iedereen, hè, in die outfit staat en jij komt daar gewoon in je, ja, spijkerbroek. Je hebt een wit shirtje aan en dan sta je ertussen. Dat gaat niet passen, dat gaat niet werken. Dat wordt niet geaccepteerd. Je kunt pas beginnen aan je opleiding als je de juiste outfit aan hebt. Nou, voel je je eigen aangesproken en denk van, hey, dit gaat over mij. Doet je hart doenk, doenk, doenk. Je weet je van, hey, hier moet ik iets mee. Je bent welkom, 21 maart. Dan gaan we daarover met elkaar in gesprek. Krijg een stukje dooponderwijs. En nou, kun je na dat dooponderwijs ook besluiten of dat je je wil laten dopen, ja of nee. Ja, we gaan terug naar dat onderwerp waar ik zo blij en zo enthousiast van ben, dat is de gemeente. En ik geloof dat juist vandaag de dag, nog meer dan anders misschien wel, is het zo belangrijk dat we een gemeente hebben, dat je onderdeel bent van een gemeente. En het is ook zo, als je tot geloof bent gekomen, als je bekeerd hebt, je bent wedergeboren, dan behoor je tot de universele gemeente. En misschien is dat wel ergens op zo'n opwekkingconferentie gebeurd, maar dat betekent niet dat je ook automatisch lid bent van een plaatselijke gemeente. Daar zit een verschil tussen. Een universele gemeente en een plaatselijke gemeente. En eigenlijk, als je het Nieuwe Testament leest, dan zie je dat de Bijbel eigenlijk geen plaats kent voor loslopende christenen. Dus als je christen bent, dan ben je ook onderdeel van een gemeenschap, van een gemeente. Dat hoort eigenlijk één op één bij je christen zijn. Want je kunt niet thuis alleen christen zijn. Je kunt wel geloven in God alleen thuis en je kunt preken luisteren en je kunt zelfs opgebouwd worden. Maar je kunt geen discipel zijn als je niet onderdeel bent van een gemeenschap. Volgens mij werkt de afstandsbediening nu zo dat ik duw en dan wordt er daar op een knop geduwd. Hè? Ja, mooi is dat. Techniek. Ja. Ik zei al eventjes, we hebben een universele gemeente en een plaatselijke gemeente. En soms lopen die twee dingen een beetje door elkaar in de Bijbel. Nou, wat is dat dan precies? Nou, voor de meesten wel bekend. Je hebt de universele gemeente, dat is één wereldwijde gemeente. Iedereen die christen is, behoort tot de gemeente. De bruid. Hij is algemeen en hij is wereldwijd. Hij is eeuwig en hij is blijvend. En hij bestaat alleen uit ware gelovigen. Mensen die echt hun hart aan Jezus gegeven hebben, die wedergeboren zijn. Daar bestaat die gemeente uit. En dat is iets wat wij niet kunnen zien. Dat is onzichtbaar voor ons, maar zichtbaar voor God. Dus alleen God kan de omvang van die gemeente zien. En die gemeente, de universele gemeente, de wereldwijde gemeente, die is innerlijk verbonden met Jezus, met Christus, met Jezus aan het hoofd. En hij wordt ook gestuurd, bestuurd door Jezus. Terwijl de plaatselijke gemeente, hè, gemeente Shekina bijvoorbeeld. Nee, dat was even een pointer, hè? Mag weer even terug. Dat is niet één gemeente, maar er zijn heel veel gemeentes, zoals Shekina. Maar je hebt hier in Dronten heb je ook nog andere gemeentes. Je hebt wereldwijd honderdduizenden gemeentes, miljoenen gemeentes, waar volgelingen van Jezus bij elkaar komen. Maar hij is plaatselijk beperkt. Nou, Shekina, we kunnen tellen wie er allemaal zijn, tellen wie er allemaal lid is, dat is de plaatselijke gemeente. Tijdelijk en vergankelijk, gemeentes komen, gemeentes gaan. Het is niet iets wat eeuwig blijft bestaan. Dat hopen we wel, maar hoeft niet zo te zijn. En hier komen ware gelovigen, maar ook schijnheilige gelovigen bij elkaar. Dus hier komen ook mensen die het wel interessant vinden misschien, maar die niet per se ook onderdeel zijn van de bruid, van de gemeente van Jezus. Hij is dus zichtbaar en meetbaar. En er zijn... eigenlijk heb je het leidersteam van deze gemeente die sturing geeft aan de gemeente. En dat doen ze, als het goed is, geleid door de Heilige Geest. Dus wij worden bestuurd namens Jezus. Nou, dat dekt niet helemaal de lading, want wij zijn er ook echt van overtuigd dat het de Heilige Geest is die leiding geeft aan deze gemeente. Nou, dat is even het verschil tussen de plaatselijke gemeente en de universele gemeente. Nou, als je de Bijbel leest, dan wordt er eigenlijk op verschillende manieren gepraat over de gemeente. Het is een lichaam, het is een kudde, het is een priesterschap van gelovigen en het is een bruid. Nou, die bruid, dat is al eventjes een buitencategorie eigenlijk, hè, want dat ging over die universele gemeente. Daar zijn wij als Shekina, zijn we misschien net de hak van de schoen. Of misschien zijn we op de sluier. Maar een stukje van die bruid. Maar we zijn als plaatselijke gemeente zijn wij wel een lichaam. Wij functioneren als een lichaam. We zijn ook een kudde en we zijn een priesterschap van gelovigen. Nou, vandaag wil ik me beperken tot het lichaam. Alleen dit gedeelte willen we naar gaan kijken. En ik wil met jullie lezen Efeze. Hoofdstuk 1, vers 4 tot 10. Ja, je kunt meelezen op het scherm of je eigen Bijbel erbij pakken. En er staat, in Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd, om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven dankzij de rijke genade, die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op de aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus, onder Jezus Christus. Ja, dat is wel bijzonder, als je dat eerste vers leest, al voordat God de wereld gemaakt heeft, voordat de wereld op zijn grondvesten is gezet, zag God al een gemeente voor zich. Zag hij de gemeente al? Zag hij jou al als zijn volgeling, als gelovige? Dus dat is het doel, het plan wat God al heeft voor die universele gemeente. Een gemeente die functioneert als een lichaam. Als je Efeze leest, dan zijn de eerste drie hoofdstukken, die gaan eigenlijk vooral over de principes van de universele gemeente, van de gemeente als bruid. Het tweede gedeelte gaat veel meer over de praktische gemeente. Want hoe vertaal je nou die geestelijke principes van de bruid naar Shekina? Wat kunnen wij daarmee? Wat moeten we daarmee? En functioneren eigenlijk als een lichaam. En ik vind dat lichaam, dat is wel echt een van de mooiste voorbeelden, vind ik, hoe je als gemeente kunt functioneren. We zijn niet een organisatie met hiërarchie, met vacatures die opgevuld moeten worden. Nee, we zijn een lichaam. We zijn een levend organisme eigenlijk. Met allemaal leden, met grote diversiteit. Je hebt handen, je hebt voeten, je hebt ogen, je hebt oren, je hebt darmen, je hebt een blinde darm. En er is geen hiërarchie. Want alles in jouw lichaam, waar staat het mee in verbinding? Alles staat in verbinding met je hoofd. Dus even een plaatje zo van een zenuwstelsel door heel je lijf heen. Dus ieder afzonderlijk deel, dus je pink, staat in verbinding met het hoofd. Je duim staat in verbinding met het hoofd. Mijn duim, die kan wel willen dat mijn pink iets doet, maar als het hoofd zegt dat mijn pink moet gaan bewegen, dan kan de duim daar niet veel tegen doen. En dat is het mooie, het beeld wat de Bijbel schetst. Jezus is het hoofd. Dus ieder lid van die gemeente staat direct in verbinding met het hoofd. En samen vormen wij dat lichaam. Er is geen hiërarchie. Dus niet dat de een belangrijker is dan de andere. Maar iedereen mag zijn plaats in dat lichaam innemen om op een goede manier te functioneren als gemeente. Nou, en daarin moeten we elkaar wel eens helpen. Want zoals ik al zei aan het begin, als er iemand zo vals gaat zingen dat het gaat afleiden, dan staat hij niet op zijn plaats. Dan kun je als pink misschien wel denken van ik ben een stem, maar dan ben je geen stem, maar dan ben je een pink. Dan sta je gewoon niet op de juiste plaats. En dan mogen we met elkaar als gemeente mogen we zoeken, hey, wat zou jij dan kunnen doen? Wat kan jij aan invulling geven om wat God jou heeft gegeven daar ook handen en voeten aan te geven? Om dat in de praktijk te brengen. We zijn dus een lichaam, zegt Paulus. En de Heilige Geest, die geeft gaven aan die gemeente. Die geeft gaven aan jou en aan mij. En we mogen op die manier de gemeente opbouwen. We mogen de gemeente dienen. Nou, en dat lezen we in Efeze hoofdstuk 4, vers 11 tot 15. En er staat, en hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren. Om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Totdat wij alle samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. En dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Jezus Christus. En vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. En ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Nou, mooier had ik het niet kunnen schrijven. We gaan daar eens even wat op inzoomen. Wat staat daar nou precies? Nou, dan staan die principes van die universele gemeente vertaald naar de plaatselijke gemeente. Hoe geven we dat nou handen en voeten? En daarmee word je eigenlijk als plaatselijke gemeente een weerspiegeling van de bruid. En dat is wat we ook als het doel eigenlijk in Efeze 1 lazen, hè? Dat we heilig en rein steeds meer op Jezus mogen gaan lijken. Nou, wat hebben we gelezen? We hebben gelezen dat de Heilige Geest, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraar aanstelt in de gemeente. En waarom zijn die nou in de gemeente? Die zijn er om de heiligen toe te rusten. De gemeenteleden toe te rusten. En dat zijn wij als gemeenteleden, zijn we heiligen. Nou, we kunnen nog een hele preek houden over wat is dan een apostel, wat is een profeet, wat is een evangelist. Dat gaan we vandaag niet doen. Want die toerusting, wat betekent dat nou precies? Waarvoor worden we dan toegerust? Wat moeten we gaan doen? We worden toegerust, één tot dienstbetoon. en tot opbouw van het lichaam van Christus. Oké, tot dienstbetoon. Dus het gaat om dienen. Dat is zo'n mooie tekst in 1 Petrus 4 vers 10. Er staat dat we allemaal gaven hebben gekregen naar de velelei genade Gods. En die mogen we inzetten als rentmeesters. En die mogen we dienstbaar inzetten. Dus alles wat we hebben gekregen van de Heilige Geest mogen we gebruiken om te dienen. Dus niet voor onszelf, maar de gemeente op te bouwen. Dus tot opbouw van het lichaam van Christus. Oh, daar is dat dienstbetoon voor bedoeld. Met als doel, wat staat dan het doel van? Dat we komen tot eenheid van geloof. Dus niet dat we alle kanten opgaan, maar eenheid van geloof. Dat we met elkaar één zijn in ons geloof in Jezus Christus. En dat betekent niet dat we het over alles eens hoeven te zijn, maar dat we het wel eens zijn over de essentiële zaken van het geloof. Nou, wat is dan essentieel? Essentieel is dat de enige weg tot God Jezus Christus is. Dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. En dan kun je ook heel veel dingen, kun je een mening hebben over hoe het eraan toe gaat in de gemeente. Dat we de juiste liederen zingen. Of dat de koffie goed smaakt. Of dat we wel of geen zonnepanelen op het dak moeten hebben liggen. Maar dat is eigenlijk bijzaak. Daar mogen we het best over van mening verschillen. Maar de essentie moeten we het over eens zijn. En dat bereik je door apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren. Dat die hun werk kunnen doen in de gemeente om ons toe te rusten. En dat we als een lichaam functioneren, dat we elkaar dienen tot opbouw van het lichaam. Tot een eenheid van de volmaakte mens. Volwassenheid in Jezus. Nou, als we dat bereikt hebben, wat bereik je dan? Zegt Efeze 4, wat we net gelezen hebben. Dan bereik je dat we niet meer onmondig zijn. Dat we niet meer met alle winden meewaaien. Dus als er hier iemand komt en die heeft een valse leer, nou, dan zal dat weinig impact hebben in de gemeente, want iedereen weet vanaf, hè, beste aardige man of vrouw, maar dit klopt niet. Dus we worden daardoor niet afgeleid, want we zijn toegerust en we weten wat de essentie is van het geloof. Als iemand gaat vertellen van ja, Jezus is een weg naar God, maar er zijn ook nog heel veel andere wegen, dan weten wij dat klopt niet. De enige weg naar God is Jezus. Dus we zijn niet meer onmondig, we worden niet heen en weer geslingerd. Dat is wat we niet zijn en wat we wel zijn, is dat we groeien in waarheid en liefde naar Jezus toe. Alles gericht op Jezus Christus, want Hij is het centrum van de gemeente. Hij is het doel van de gemeente, Hij is het begin van de schepping, Hij is de voltooiing van de schepping, Hij is alles in al. Daar mogen wij aan bijdragen. Yes. Nou, het laatste vers van wat we gelezen hebben dan. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. En ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door liefde. En dat betekent eigenlijk alleen maar dat je dat kunt doen door het hebben van betekenisvolle relaties. Ook in de gemeente. En dan maakt het eigenlijk niet eens zo heel veel uit hoe groot een gemeente is. Maar wel dat je een plaats hebt in de gemeente waar dat je kunt werken aan relaties. Een grote gemeente is wel lastiger, omdat je daar wat makkelijker gewoon anoniem kunt zijn. Kleinere gemeenten, daar kun je heb je meer betrokkenheid op elkaar. En het is goed voor jezelf om te realiseren van ja, wat zijn nou betekenisvolle relaties? En volgens mij zijn dat een aantal kenmerken waaraan je een betekenisvolle relatie kan herkennen. Dat is dat je elkaar helpt om meer gelijkvormig te worden aan Jezus. Als je een relatie hebt met iemand die je daarvan afwijkt, die jou de andere kant op stuurt, dan is dat geen betekenisvolle relatie. Het is een relatie die, ja, die zijn bemoedigend van aard en gericht op praktische hulp. Dus dan is het niet gauw te veel. Hè. Als je ziet dat iemand in nood is, dan ben je altijd bereid om te helpen. Ben je bereid om te doen, wat we net gelezen hebben. Iedereen draagt naar vermogen bij. Wat jij kan, dan kun je helpen. Zowel geestelijk, gewoon in onderwijs, maar ook gewoon heel praktisch. Je kunt heel geestelijk zijn en iemand het beste toewensen en zegenen. En als die vervolgens niks te eten heeft en je geeft niet thuis, dan is dat, die relatie is niet waardevol, is niet betekenisvol. En betekenisvolle relaties, dat zijn relaties die zijn aanvurend om heilig en toegewijd te leven in het licht van de wederkomst. Adriaan die zei al van we leven echt in een hele turbulente tijd. En die gaat nog veel turbulenter worden. Want Jezus gaat terugkomen. En we mogen daarop voorbereid zijn. En de relaties die je aangaat met mensen, die zouden daar ook op gericht moeten zijn. Dat je de keuzes die je maakt, dat dat in het teken staat om heiliger en meer toegewijd te worden. Als je merkt dat je dat juist afleidt en de andere kant op brengt, dan mag je die relatie met iemand wel heroverwegen. Nou, ik zei al, we zijn een gemeente. Hier komen 200, 250 mensen bij elkaar op zondag. Je kunt niet iedereen spreken, je kunt niet iedereen kennen. Het is wel belangrijk om een kleinere groep mensen om je heen te hebben. Wij organiseren dat in de gemeente door kringen. Misschien heb je ook wel buiten de gemeente kringen waar dat je terecht kunt, waar dat je met elkaar opbouwt, voor elkaar aan het bidden bent. Het is ook belangrijk om dat in de gemeente te hebben, want daar heb je als het goed is veel meer een veilige setting. Kom je regelmatig bij elkaar voor gebed, maar ook met een mooi woord om accountable te zijn. Wat is dat nou weer, accountable? Dat is dat je eerlijk en transparant bent over wat er in jouw leven gebeurt. We kunnen allemaal hele vrome praatjes houden over hoe goed ons geestelijk leven eruit ziet. Maar je mag ook gewoon delen als het je niet lukt om stille tijd te houden. Als je problemen hebt in je relatie. Als je het lastig vindt om met je geld om te gaan. Als je te maken hebt met een verslaving. Als je zo'n groep mensen om je heen hebt, dan zou het een plaats mogen zijn waar je dat kan delen met elkaar. Waar je voor elkaar kan bidden, kan strijden, elkaar kan helpen om daar vanaf te komen. Of gewoon om er voor elkaar te zijn, om een arm om iemand heen te slaan die het moeilijk heeft. Als het goed is, is dat ook een veilige omgeving. Mag je daar van elkaar op aan, van wat ik vertel, dat blijft onder ons. Dat wordt niet aan de grote klok gehangen. Dit is een ruimte om overwinningen, nederlagen en je innerlijke strijd met elkaar te delen. Dus vanuit integriteit, echt oprecht zijn naar en eerlijk over jezelf. En wat ik al zei, waarin geen ruimte eigenlijk is voor roddel en veroordeling. Dat is als mensen wel eens lastig, hè? Want als iemand afwijkt van wat we eigenlijk zelf normaal vinden, ik vind het best wel lastig om daar niet over te roddelen. Roddel en je bezorgd maken over iemand is ook niet altijd even zwart-wit. Soms ben je bezorgd over iemand en wil je dat gewoon met iemand delen en daarvoor bidden. Maar je mag voor jezelf de toets altijd hebben. Ja, ben ik nu aan het roddelen? Vind ik het gewoon leuk om het erover te hebben? Of heb ik echt als doel dat iemand wordt opgebouwd? Dat we hem of haar kunnen helpen? Helpt mij in ieder geval altijd wel van, hoe ver ga je in het over iemand hebben? Een paar uitspraken die ik tegenkwam, die mij ook wel aan het denken hebben gezet over dit onderwerp. Een christen kan ten diepste geestelijk niet groeien als hij in isolement zichzelf afzondert van andere gelovigen en niet openstaat voor diepgaande relaties waarin discipelschap centraal staat. Dat is eigenlijk weer hetzelfde als wat er in Gods woord staat. Dat we, er Dus eigenlijk, als de Bijbel het heeft over een volgeling van Jezus, dan is dat automatisch onderdeel van een gemeenschap. Want je moet elkaar scherpen, je moet er zijn voor elkaar. Christen zijn, dat speelt zich niet af in je hoofd, maar dat speelt zich af in hoe je met mensen omgaat, hoe je met je geld omgaat, hoe je met je tijd omgaat. Een bekende voorganger uit New York, Tim Keller, die heeft het als volgt samengevat voor de tijd waarin wij nu leven. We leven in een cultuur waarin de interesses en verlangens van het individu voorrang hebben op die van het gezin, de groep of de gemeenschap. En als gevolg hiervan wil een groot percentage christenen wel geestelijk groeien, maar het liefst in onafhankelijkheid van hun gemeente. Je zult op geen enkele manier geestelijk kunnen groeien zonder diepe verbintenis en betrokkenheid met andere gelovigen. Ja, dat is best wel... wij zijn onderdeel ook van die cultuur. Ik ben ook onderdeel van een individualistische cultuur, waarbij van het moment dat je naar school gaat, en misschien zelfs daarvoor nog, dat alles gaat om presteren, een carrière uitstippelen, vooral voor jezelf opkomen, assertief zijn. En er is minder aandacht voor de gemeenschap. Er is minder aandacht voor wat het betekent om onderdeel te zijn van een gezin of van een gemeente. En het beeld wat de Bijbel daarin geeft, staat steeds meer haaks op die cultuur. En dat betekent praktisch gezien dat het voor ons moeilijker is om te voldoen aan het beeld wat God voorhoudt. Maar ik geloof zeker, door de kracht van de Heilige Geest, dat we die gemeenschapszin die Jezus eigenlijk gewoon in ons heeft gelegd, en zeker als je wedergeboren bent, dan is dat de vernieuwing die Hij in je hart legt, dat we dat kunnen bereiken. Dat we er kunnen zijn voor elkaar, dat we elkaar mogen opbouwen, mogen bemoedigen, zonder dat we onszelf op de eerste plaats zetten. Dat we echt tot dienstbetoon kunnen komen aan elkaar en daarmee eer kunnen geven aan God. De bruid kunnen worden, straks is als Jezus terugkomt, die vlekkeloos en onberispelijke witte jurk die de bruid aan heeft, dat we dat als gemeente kunnen zijn. Het jaarthema is levend water. En ik geloof echt dat als er ergens een plaats is, of zou moeten zijn, waar dat levend water kan stromen, dan is dat hier midden in de gemeente. Als we hier in de gemeente, als er geen plaats is voor levend water, dan wordt het daarbuiten heel moeilijk. En ik zie hele mooie dingen hier in de gemeente gebeuren. En inderdaad dat door het werk van de Heilige Geest, dat het levend water stroomt. Dat mensen opstaan, dat mensen aangeraakt worden. En Gods hart gaat uit naar iedereen die hem nog niet kent. Ook die hem wel kent, gelukkig. Maar juist ook voor die hem nog niet kent. En mijn gebed is ook dat we mogen worden opgebouwd en dat het eigenlijk de passie, de bewogenheid die God heeft voor deze wereld, dat wij daar een klein beetje van mogen hebben. Dat die rivier die hier vanuit Shekina Dronten instroomt, dat dat steeds meer werkelijkheid zal worden. En we gaan afsluiten met elkaar. En ik wilde dat eigenlijk doen door dat je even de tijd met iemand mag nemen die naast je zit, die je wel kent. Anders weet je niet of iemand betrouwbaar is of niet. Dus iemand die je kent, waar gewoon je één op één eventjes kort deelt van dit is waar ik mee bezig ben. Iets misschien waar je heel blij van wordt, of juist iets waar je mee aan het strijden bent, en dat je voor elkaar gaat bidden. Het mag gewoon een kort gebed zijn, je mag even een moment van stilte nemen om aan de Heilige Geest te vragen, wat mag ik tegen deze persoon zeggen? Wat mag ik aan bemoedigend meegeven? Heeft u misschien een tekst welke ik mag delen? Zullen we daar eventjes 2-3 minuten de tijd voor nemen? Laten we gaan staan. Zoek even iemand uit, naast je. Het liefst een beetje in de buurt. Als het iemand is die je niet kent, zoek even iemand op die je wel kent. Dan hebben we daar 2-3 minuten de tijd voor om gewoon eventjes voor elkaar te bidden, gemeente te zijn, elkaar te zegenen. Want dat is de Heilige Geest die ons wil bemoedigen deze ochtend. Het mag ook gewoon je man of je vrouw zijn, misschien ben je het helemaal niet gewend om dit soort dingen met je partner te delen. Is dit juist wel even een moment om dat wel te doen? Je mag het langzaam afronden. Misschien geeft het wel aanleiding om juist nog dieper met elkaar in gesprek te gaan. Maar neem daar na de dienst gewoon de tijd voor met elkaar. Of spreek een keertje af. Dat je gewoon de tijd hebt om hier met elkaar over door te praten. Ik wil dit graag nog afronden met een gebed. Ja, Koning Jezus, dank u wel dat we in uw naam hier vanmorgen bij elkaar zijn. Dat het uw geest is die ons leidt, die ons inspireert. Heer, en wat is dat mooi om te zien dat u al voordat de schepping begon, dat u de gemeente voor ogen had. Een gemeenschap van heiligen die u volgt. Heer, en wilt u ons leren om gemeente te zijn zoals u dat bedoeld heeft? En dat we eigenlijk zoals mocht beginnen met het delen van een droom. Dat we echt wel eens lastige situaties hebben waarvan we niet precies weten hoe we dat tegen de ander kunnen zeggen. Heer, geloof ik dat u ons wilt bemoedigen daarmee dat we als we vanuit liefde naar elkaar handelen, dat we die gemeenschap zijn zoals u dat bedoeld heeft, dat mensen ook niet gekwetst worden als we ze aanspreken. Maar dat ze juist ook het verlangen hebben om te groeien, om opgebouwd te worden. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons leren vrijmoedig te zijn, maar wilt u ons ook leren om onze mond te houden. Dat we niet gaan roddelen over anderen, maar dat we de doelstelling die u voor ogen heeft met de gemeente, Heer, dat onze doelstelling wordt, dat dat de doelstelling wordt van ons hart. Dat het de Heilige Geest zal zijn, dat ieder woord wat we spreken, dat woorden zijn van leven en overvloed. Leven en genade. Dat we elkaar niet zullen afbranden, zullen veroordelen, maar dat we ernaar verlangen dat die broer of zus die naast ons zit, dat die ook steeds heiliger mag gaan leven. Dat we het vertrouwen mogen hebben in elkaar om onze nood te delen. Misschien dragen we wel geheimen met ons mee van verslaving die we eigenlijk niet durven te delen, maar waar we dagelijks mee worstelen. Leven we in angst waar dat we niet uitkomen. Maar zien we het als gezichtsverlies om dat te erkennen, om dat toe te geven aan iemand anders. Maar uw weg is dat we door dingen in het licht te brengen, dat er vrijheid komt. Dat de bevrijding komt van angst, dat de bevrijding komt van alle duisternis die er in ons leven kan zijn. Heer, en wilt u ons eigenlijk de moed geven om die stap te zetten. Kom met uw geest, Heer, dat we allemaal een bron zullen zijn van levend water. Dat uw levend water uit ons binnenste stroomt en dat wij woorden van leven spreken. Dat we elkaar mogen opbouwen en bemoedigen. En dat we daarmee echt een verschil mogen maken in deze wereld. Dat we een plaats zullen zijn waar we worden opgebouwd en niet veroordeeld. Waar mensen uit de wereld zien van hoe die mensen met elkaar omgaan, dat is bijzonder. Dat is anders dan wat de wereld ons leert. Waarbij egoïsme, waarbij zelfontplooiing, assertiviteit voorop staat. Maar wij willen ons hoofd buigen voor u, Koning Jezus. U staat aan het hoofd van het lichaam. Dank u wel dat u hier vanmorgen in ons midden bent. Zegent u ons hier met de keuzes die we daarin maken. In de naam van Jezus. Amen.